Geliefde gemeente, namens uw kerkenraad maken wij u volledig bekend. De eerste collecte is bestemd voor de heredienst. De tweede collecte voor de schulddelging. En de derde collecte is bestemd voor het werk van de diaconie. Ook is er een evangelisatiebeurs bij de uitgang in de hal. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de predikantsplaats. De Heere zegen u en uw gaven. Morgen starten de catechisaties weer, ook de leerlingen van groep 8, om 16:30. Woensdag is er weer een meisjesclub om 14:30 en is er vrouwenvereniging om 20:00. Donderdagavond is het jeugdvereniging en de mannenvereniging, die begint om 19:30. Zaterdagavond om 18:00 begint de belijdeniscatechisatie weer. Voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Verder wensen we u als gemeente hier en thuis een rijk gezegende dienst toe. En is de voorzang Psalm 68, vers 3.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 78, het vijfde vers. Wat kon de boog de beste schutter baten toen Efraïm Gods wegen had verlaten? Psalm 78, vers 5. Gemeente, doen wij deze middag belijdenis van ons algemeen. Ongetwijfeld christelijk geloven doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen we met elkaar Psalm 40, het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. En daarna zal u worden voorgelezen in Richteren 12, vers 1 tot en met 7.
En ieder spreekt nu met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Richteren 12 vanaf vers 1 tot en met 7. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over het noorden. En ze zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met vuur verbranden. En Jefta zeide tot hen: ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb uw lieden geroepen, maar gij hebt mij uit een hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verlost het, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand en toog door tot de kinderen Ammons. En de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om tegen mij te strijden? En Jefta vergaderde alle mannen van Gilead en streed met Efraïm. En de mannen van Gilead sloegen Efraïm, want de Gileadieten zijnde tussen Efraïm en tussen Manasse zeiden: gij lieden zijt vluchtende van Efraïm. Want de Gileadieten namen de Eframieten de veren van de Jordaan af. En de geschiedde, als de vluchtende van Efraïm zeiden: laat mij overgaan, zo zeiden de mannen van Gilead tot hem: zijt gij een Efratiet? Wanneer hij zeide nee, zo zeiden zij tot hem: zeg nu Schibolet. En ze zeiden Schibolet en kon het alzo niet recht spreken. Zo grepen zij hem en versloegen hem aan de veren der Jordaan, dat de dienhuizen van Efraïm vielen 42.000. Jefta nu richtte Israël 6 jaren. En Jefta de Gileadiet stierf en werd begraven in de steden van Gilead. Tot zover.
Gemeente, bidden wij nu om de zegen van de Heer over deze dienst. In de voorbeden willen we de bewoners van de thuishaven, waar Ariane Redijk verblijft, aan de Heer opdragen. Er is vandaag een bewoner overleden. Bidden wij nu de Heer om zijn zegen. Heere drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. U brengt ons vanmiddag voor de tweede keer op deze eerste dag van de nieuwe week samen in uw huis. En dan hebben we zo even over u gezongen als het opperwezen. En wat klinkt uw hoogheid en uw majesteit en uw heerlijkheid en uw gezag daarin door. Want boven u en naast u is niemand. U alleen bent God. En wij zijn kleine, nietige, beperkte, zondige mensen in onszelf. En toch roept u ons vanmiddag samen. En hebt u woorden voor ons. Opnieuw. Ook op deze eerste zondag van 2026. Vorige week zondag stonden we nog aan de andere kant van de jaargrens. Inmiddels zijn we die grens overgegaan. En waar u vorige week zondag tot de gemeente sprak, zo spreekt u vandaag opnieuw. Wij zijn de jaargrens overgegaan, maar u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God, het opperwezen, de Allerhoogste. En dat maakt u ons niet bekend om afstand te scheppen. Want u bent in uw Zoon Jezus Christus ons zo nabij gekomen, in Immanuel, God met ons. Zodat het in hem waar is wat u zegt bij monden van de profeet Jesaja: ik woon in het hoge en in het verhevene en bij dien die van een verbrijzelde geest is. En daar bidden we om, Heer, of u zo vanmiddag de hemelen wil scheuren en in ons midden wil zijn. Want als u in het midden bent, dan bent u altijd in het midden op de manier zoals u het tegen uw discipelen ook verwoord hebt: ik ben in het midden van u als een die dient. Heer, we kunnen dat niet begrijpen, dat u ons vanmiddag hebt samengeroepen om ons te dienen. Met uw woord, met uw getuigenis, met uw evangelie. Opdat we niet door zouden leven zoals we van nature geboren zijn. Heer, wilt u vanmiddag het woord gebruiken om dode zondaren tot leven te wekken? Open hun ogen opdat ze zien zullen dat de weg waarop ze gaan een doodlopende weg is. Dat er buiten u geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Maar ook in het leven van hen die u kennen. Om weer opnieuw bij u gebracht te worden. Om weer opnieuw alleen u over te houden. en wil zo vanuit de hoge op ons neerzien, in uw gunst en in uw ontferming. En zo dragen we elkaar aan u op, in alle omstandigheden van het leven, moeiten, zorgen, vragen, onbegrepen wegen. Als we gebukt gaan onder depressieve klachten, als het geestelijk zo donker kan zijn, als we het met Job moeten zuchten, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Heere, wil de lichtstralen van uw vriendelijk aangezicht dan over ons hart en leven laten vallen. En geef dat de moeite en de zorgen die ons zozeer kunnen neerdrukken een moment naar de achtergrond zullen wijken, waarbij u op de voorgrond treedt. Zoals het na Pasen elke keer was, u in het midden, die sprak vrede, zij uw lieden. En dan kwam u door dichte deuren heen. En wat kunnen we onze deuren gebarricadeerd hebben. Maar heren, breek er doorheen. Door al die moeiten, door al die zorgen, door al die zonden van ons. We willen vanmiddag in het bijzonder voorbeden doen voor de bewoners van de thuishaven. U weet van de lege plaats die daar gevallen is. Als een medebewoner overleden is. We bidden in het bijzonder of u Arianne nabij wil zijn. Maar ook de andere bewoners. U weet wat het voor hen betekent. Als het sterven opeens zo dichtbij komt. En een van de medebewoners getroffen heeft. Wilt u troost geven zoals u alleen kunt troosten? En wilt u ook hen, met de beperkingen die ze hebben, toch doordringen van waar het in dit leven uiteindelijk op aankomt? Dat sterven u ontmoeten is en dat dat alleen kan, schuilend achter het bloed van de Heer Jezus. En dat er bij u een milde overvloed van genade is. Heer, bewaar ons voor het oordeel van de verharding. Dat we het aanhoren en toch weer overgaan tot de orde van de dag. Zet ons stil, voor het eerst, maar ook weer opnieuw is dat toch elke keer weer nodig. En wil zo uw woord zegenen. De praktische lessen en de geestelijke lessen die erin liggen. En dat zijn geen twee gescheiden werelden. Wat kunnen wij de schotten tussen zondag en door de week, tussen geestelijk en natuurlijk, soms hoog optrekken? Terwijl ons hele leven een leven is dat we leven coram deo voor uw aangezicht, onder uw ogen. Zegen zo uw woord. Open onze oren. Wat kunnen ze vol zitten? Met alles van deze wereld, met de drukte van afgelopen week, met de agenda van komende week, met zoveel dingen die ons bezet kunnen houden, maar ook open om ook onze harten. En wil zo in uw gunst en ontferming op ons neerzien. En neem ons onder uw hoede voor tijd en eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen. We doen dat ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 35. We zingen de versen 1 en 2. Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer. En vers 2. Beschaam ze in hun trotse waan. 35, 1 en 2. Intussen zullen uw gaven voor de Heere en zijn dienst bij u worden opgehaald. Gemeente, het thema van de preek is Jefta en de Efraïmieten. Daar gaat het over in de 7 versen die vanmiddag voor ons open liggen. Jefta en de Efraïmieten. We letten op 3 gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een hoog oplopende twist. Daar begint het gedeelte mee waar we vanmiddag bij stilstaan. De Efraïmieten die bij Jefta komen om verhaal te halen. Jefta die daar op zijn manier op reageert. En zo zien we dat conflict eigenlijk steeds hoger oplopen. Een hoog oplopende twist. In de tweede plaats letten we op een bloedige burgeroorlog. Want daar loopt die hoog oplopende twist op uit. Dat ze elkaar als 2 stammen van de 12 stammen van Israël op het slagveld treffen en elkaar bestrijden. Een bloedige burgeroorlog. En in de derde plaats letten we op een allesbeslissende test. Daar ging het over aan het eind van de tekst van de preek. Als dan die soldaten uit Efraïm terugvluchten naar hun eigen land, dan komen ze bij de Jordaan en daar vindt die allesbeslissende test plaats. Het thema van de preek is dus Jefta en de Efraïmieten. En we letten achtereenvolgens op een hoog oplopende twist, een bloedige burgeroorlog en een allesbeslissende test. Gemeente, jongens en meisjes, het einde van de oorlog tegen de Ammonieten is het begin van de oorlog met de Efraïmieten. Jefta heeft het leger van Ammon verpletterend verslagen. Hij heeft een glansrijke overwinning behaald. Ammon heeft een geweldige slag gekregen. En Jefta is teruggekomen van het slagveld. En eigenlijk het eerste dat dan gebeurt is dat wat we net met elkaar gelezen hebben. Efraïm staat bij hem op de stoep om verhaal te halen. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. En ze zeiden tot Jefta: waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen van Ammon en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen u, uw huis met u, met vuur verbranden. En we vragen ons af, wat is er aan de hand? Dat die delegatie uit Efraïm daar zo bij Jefta verschijnt. Gewapend en al, boos en gefrustreerd. Nou, we hebben het net gelezen in dat eerste vers. Efraïm voelt zich gepasseerd. Jefta heeft gevochten met de Ammonieten en hij heeft hen niet meegevraagd om tegen Ammon te strijden. Ze voelen zich gepasseerd. Een gemeente, dan herhaalt de geschiedenis zich. Want dat is eerder in Richteren ook al gebeurd. Richteren 8 vers 1, dan zitten we in de tijd van Gideon. Dan lezen we daar: toen zeiden de mannen van Efraïm tot hem, tot Gideon: wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riep toen gij heen ging om te strijden tegen de Midianieten? En ze twisten sterk met hem. Nou, de geschiedenis die herhaalt zich. Toen waren ze boos en beledigd. Gideon had hen niet meegevraagd om te strijden tegen de Midianieten. En nu zijn ze weer boos en beledigd, want Jefta heeft hen niet meegevraagd om te strijden tegen de Ammonieten. Ze gaan trouwens wel één stapje verder. Waar ze bij Gideon nog sterk met hem twisten, gaan ze hierover tot intimideren. We zullen uw huis met u met vuur verbranden. We laten die reactie van Efraïm op ons inwerken. Waar komt dit vandaan? Nou, laat ik het zo zeggen, Efraïm heeft een groot ego. Efraïm vindt zichzelf belangrijk. En daarom kunnen ze niet begrijpen dat Jefta het aangedurfd heeft om hen, terwijl ze zo'n belangrijke stam zijn, om hen niet mee te vragen naar het slagveld. Dat heeft er trouwens altijd al wel wat ingezeten bij Efraïm. Ik denk aan Jozua 17, vers 14. Toen zeiden de kinderen van Jozef, dat is Efraïm, waarom hebt gij mij ten erfdeel maar één lot en één snoer gegeven, daar ik toch een groot volk ben? Hoort u het, ze zijn niet tevreden met het erfdeel dat ze krijgen in het beloofde land, het stukje land dat hen toegewezen is door de Heere, want wij zijn toch een groot volk, een belangrijke stam. Nou, die trots en die hoogmoed die er daarin zat, die zit er nu nog steeds in en komt eruit. En daarom gaan ze gewapend en al verhaal halen bij Jefta. En Jefta reageert, u moet, als u vanavond tijd hebt, de hoofdstukken in Richteren die over het leven van Jefta gaan, maar eens lezen. Dan zult u zien dat Jefta reageert zoals die wel vaker reageert. Hij probeert eerst een overeenkomst te sluiten. Hij gaat het gesprek aan, zoals hij dat eerder ook al gedaan heeft met de leiders van Gilead, toen ze hem vroegen om hun leider te worden. Zoals hij dat eerst ook geprobeerd heeft met de koning van Ammon, zo doet hij dat ook hier. En we lezen dat in vers 2 en in vers 3. Jefta zei tot hen, ik en mijn volk waren zeer twistend met de kinderen van Ammon. En ik heb ulieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Als ik nu zag dat gij niet verloste, zo stelde ik mijn ziel in mijn hand. Dat betekent zoiets als, zo heb ik mijn leven in de waagschaal gesteld. En toog door tot de kinderen van Ammon en de Heere gaf hen in mijn hand. Waarom zijt gij dan te deze dagen tot mij opgekomen om met mij te strijden? De Efraïmieten zeggen dus tegen Jefta, jij hebt ons niet meegevraagd. En Jefta zegt, ik heb jullie wel meegevraagd, maar jullie gaven niet thuis. En daardoor heb ik mijn leven in de waagschaal moeten stellen. Ja, woord tegenover woord. Wat is dat moeilijk? U hebt daar misschien ook wel eens mee te maken. In het gezin. Uw ene kind zegt A en uw andere kind zegt B. En het kan niet allebei tegelijk waar zijn. Ja, wat is er dan gebeurd? Of op het werk? De ene collega zegt het een, de andere collega zegt het ander. Woord tegenover woord. En als we teruglezen in Richteren 11, inderdaad, dan staat er niet dat Jefta ook naar Efraïm gegaan is om hen te vragen mee te vechten. Staat trouwens ook niet dat hij dat niet gedaan heeft. De Bijbelschrijver laat het in het midden. Er zou trouwens best wat te zeggen geweest zijn om Efraïm niet mee te vragen. We zongen net aan het begin van de dienst, Psalm 78, vers 5. Daar ging het over Efraïm, die stam die zichzelf zo goed vindt. Maar dan zingt de dichter, als ze dan vooraan staan in het leger en het gevaar nadert en de vijand komt eraan, wat doet Efraïm dan? Dan vlucht Efraïm weg. Die stam die zichzelf zo moedig vindt, die kiest dan het hazenpad. Die gaan er dan vandoor. Jefta gaat met de mannen van Efraïm in gesprek. Hij doet dat trouwens wel anders dan Gideon eerder deed. Gideon, we lezen dat in hoofdstuk 8 vers 2. En die probeert het heel voorzichtig. Zijn niet Efraïms nalezingen beter dan de wijnoogst van Abiezer? Nou, dat klinkt voor ons misschien wat moeilijk in de oren. Van wat bedoelt Gideon daarmee? Nou, een nalezing, dat wil zeggen de wijnboer, laten we maar even een wijnboer in gedachten nemen, die heeft de oogst binnengehaald, de druiven. En dan gaat hij nog een laatste keer langs de wijnstokken om te kijken of er nog druiven zijn. Dat is de nalezing van de oogst. En Gideon zegt dan tegen Efraïm: al die andere stammen, dat is de oogst, maar jullie zijn de nalezing. Jullie zijn als nalezing nog veel groter, nog veel indrukwekkender dan de hele oogst. Gideon doet het heel voorzichtig en probeert ze rustig en gunstig te stemmen. Je moet denken aan een bekend gezegd, u kent het denk ik ook wel. Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Nou, Gideon was duidelijk iemand van de strooppot. Hij probeerde Efraïm gunstig te stemmen, maar Jefta is veel meer van het azijn. Hij gaat meteen ook in de tegenaanval. Ik was er wel, maar jullie gaven niet thuis. En nu komen jullie bij mij verhaal halen. Maar kies de tegenaanval. En gemeente, ik wil daar twee dingen over zeggen, richting het eind van de eerste gedachte. Ik wil allereerst iets zeggen over een groot ego. We hebben gezien, Efraïm vindt zichzelf heel belangrijk, heeft een groot ego. Ze zijn op hun teentjes getrapt door Jefta, in hun eer gekrenkt en daarom staan ze daar met die gewapende bende bij Jefta voor de deur. En gemeente, geldt dat niet nog steeds? Dat grote ego's heel veel kapot kunnen maken. Niet alleen daar en toen, ook hier en nu. En misschien krijgt u wel iemand op het netvlies. Misschien wel in de familiekring. Een broer, een zus, een zwager, een schoonzus. Met een groot ego. Elke verjaardagsvisite, als hij of zij er is, ja, dan hangt er een bepaalde spanning in huis. Maar als die er niet is, of als zij er niet is, ja, dan haalt eigenlijk iedereen opgeluchte adem. Want ja, hij of zij altijd de eerste viool spelen, maar als iets maar een beetje in de buurt van kritiek komt, dan meteen in de wiek geschoten. Wat heeft het al veel kapot gemaakt in families, in vrijwilligersorganisaties, trouwens ook in kerken. U kent die uitdrukking misschien wel, die bij veel kerkscheuringen uitgesproken wordt. Het gaat niet om een leergeschil, maar om een eergeschil. Nou, dat geldt niet altijd. Maar er zijn inderdaad momenten dat dat wel het geval is. Dan gaat het eigenlijk om een eergeschil. Mag ik eens vragen aan u en aan jou? Hebt u een groot ego? Want het is natuurlijk wel heel makkelijk om het te hebben over dat familielid of over die vrijwilligersorganisatie of in de kerk. Misschien kon u hem in gedachten wel aanwijzen, hij of zij die hier of daar zit. Maar hebt u een groot ego? En jij? Heb jij een groot ego? Of loopt u vooral aan tegen dat grote ego van de ander? Dat is nou precies wat we hier voor onze ogen zien gebeuren. De Efraïmieten lopen op tegen het grote ego van Jefta. Ja, maar Jefta loopt tegelijkertijd ook aan tegen het grote ego van de Efraïmieten. Hart tegen hart. Want Jefta heeft ook een groot ego. Hij had ook voor de benadering van Gideon kunnen kiezen. Geen olie op het vuur, maar water op het vuur. Maar dat heeft hij niet gedaan. Ook hij is ergens diep van binnen in zijn eer gekrenkt. En daarom kiest hij voor de tegenaanval. En we mogen daar niet vergoeilijkend over spreken. Het is waar. Jefta is een kind van de Heer. Zijn naam wordt genoemd in Hebreeën 11, in die galerij van geloofshelden. Maar na ontvangen genade had Jefta er blijkbaar nog steeds last van. En daar mogen we niet vergoeilijkend over spreken. Ook niet als u genade ontvangen hebt. Ik ben ze wel tegengekomen, kinderen van God. Die hele grote ego's hadden. En die daar eigenlijk wat vergoeilijkend over spraken. Ja, zo ben ik nu eenmaal en dat is nu eenmaal mijn karakter. En het is waar, als de Heere genade bewijst, dan krijg je niet ineens een totaal ander karakter. Dat is waar. Maar je kunt ook niet blijven die je bent. Als de Heilige Geest gaat werken in het hart, dan gaat hij ook de scherpe kantjes van uw en van jouw karakter eraf veilen. Nee, dat is niet binnen een dag of een week anders dan. Daar gaat hij uw leven lang dan mee door. Maar zult u er nooit vergoeilijkend over spreken, zo ben ik nu eenmaal. Want een groot ego is zonde tegen de Heer. Daar komt iets van die wortelzonde in openbaar, die er bij Adam en Eva in het paradijs al in zat. Het als God willen wezen. Niet tevreden met die plek onder God, maar ze vonden zichzelf groot en zichzelf belangrijk en ze wilden op ooghoogte met God staan. Dat is uiteindelijk de giftige wortel onder de zonde van de hoogmoed die erachter zit bij een groot ego. En zeker als u van genade hebt leren leven, zou u daar dan vergoeilijkend over spreken? Dan moet u de strijd mee aanbinden, zoals de Heilige Geest dat ook doet. Dat is het eerste. Ik zal twee dingen opmerken. Ik wil ook nog iets zeggen over, ja, misschien kan ik het beste een escalatieladder noemen. Dat is voor de kinderen wel een moeilijk woord. Hoewel, een ladder kennen jullie wel, toch? Daar kun je mee naar boven klimmen. En escaleren, dat wil zeggen iets loopt helemaal uit de hand. En dat woord escalatieladder wordt gebruikt voor conflicten. En we zien het voor onze ogen gebeuren. Efraïm zit meteen hoog op de toren, hoog op die ladder. Gewapend en al staan ze bij Jefta. En Jefta schiet ook die ladder op. Door olie op het vuur te werpen. Ik was er wel, maar waar waren jullie dan? En als we dit zo lezen, krijgen we toch de verzuchting, was er maar iemand aan een van die twee kanten, was er maar iemand die tot 10 geteld had, was er maar iemand die er een nachtje over geslapen had. Maar dat gebeurde niet, ze zaten meteen hoog op die escalatieladder, ook daar zit onderwijs in, voor ons, heel praktisch. Want wat heeft ook dit al veel kapot gemaakt? Misschien wel op een familie-app, dat klinkt heel gezellig, maar zo gezellig gaat het er lang niet altijd aan toe. De een zet er iets op en de ander is gepikeerd en in plaats van even te wachten, meteen een reactie eroverheen en zo kan het helemaal uit de hand lopen. App niet meteen terug, mail niet meteen terug, bel die ander eerst op, zoek de ander op. In plaats van meteen terug te slaan en uit te halen. Want ook daar zit heimelijk weer dat grote ego onder en dat is zonde voor God. Maar Jefta en de Efraïmieten, ze schieten allebei die ladder op. Ze zitten meteen heel hoog. Efraïm komt verhalen, Jefta reageert, hij wacht niet eens de reactie af. In vers 2 en 3 horen we hem reageren. En dan vers 4, en Jefta vergaderde alle mannen van Gilead. Hij wacht niet eens af wat de Efraïmieten antwoorden op de woorden die hij gesproken heeft. En zo zien we voor onze ogen gebeuren dat een hoog oplopende twist uitloopt op een bloedige burgeroorlog, onze tweede gedachte. Want Jefta roept zijn troepen bijeen. En hij leidt zijn leger naar het slagveld om de strijd aan te gaan met het leger van Efraïm. En gemeente, wat een triest gezicht is dit. De Gileadieten en de Efraïmieten, ze maakten allebei deel uit van het verbondsvolk. En ze hebben nota bene 18 jaar gezucht onder de overheersing van de Ammonieten. En dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Die hebben continu hun rooftochten en hun plundertochten tot diep in het beloofde land uitgevoerd. 18 jaar lang. En de Ammonieten zijn uiteindelijk verslagen. De Heer heeft verlossing gegeven. En wat is het eerste dat we zien gebeuren? Dat ze vervolgens de strijd met elkaar aanbinden. Kan dat toch? Dat ze elkaar nu hier bestrijden. Nou, gemeente, dat heeft alles te maken met de gemeenschappelijke vijand die weggevallen is. Dat waren de Ammonieten, de gemeenschappelijke vijand. Maar nu die er niet meer zijn, nu gaan ze vervolgens elkaar bestrijden. En gemeente, dat zien we nog steeds gebeuren. Misschien wel in een gezin. Misschien hier wel in de kerk. Een vader, een moeder en een paar kinderen. En een van die kinderen krijgt verkering. Met een jongen of een meisje uit een gezin met een heel andere achtergrond. Heel andere gewoonten. Heel andere cultuur. En dat hele gezin dat keert zich tegen die vreemde die erbij gekomen is. Dat verenigt hen. Ze vormen een gedeeld front tegen die indringer. Maar ja, als ze uiteindelijk het gezin hebben uitgewerkt nadat de verkering uit is, ja, dat is dan ook niet vreemd dat dat gebeurt. Dan zie je dat zomaar oude tegenstellingen weer op gaan spelen. Vader tegenover moeder, ouder tegenover de kinderen. Als de gezamenlijke vijand weggevallen is, dan kunnen oude tegenstellingen weer op gaan spelen. Het kan trouwens ook in een kerkelijke gemeente gebeuren. Ik ken deze gemeente verder niet, dus ik kan het hier vrijmoedig zeggen. Maar misschien dat er wel twee flanken zijn, twee groepen zijn. De een wil die kant op en de ander wil die kant op. Nou, binnen zo'n groep staat ieder schouder aan schouder en die ander is de vijand. En als die ander langzaam maar zeker de gemeente uitgewerkt is of ze zijn zelf weggegaan, dan zie je dat er binnen die flank die eerst zo één was, vervolgens allerlei oude tegenstellingen weer op gaan spelen. En ze elkaar gaan bestrijden. En we moeten daar gemeente twee dingen van leren. In de eerste plaats dat we onze identiteit, dat is een moeilijk woord, dat betekent zoveel als wie ben ik eigenlijk? Tegenover God en tegenover anderen. Dat kun je als persoon afvragen, dat kunt u als man en vrouw in het huwelijk afvragen, ook als gemeente. We moeten onze identiteit dus nooit zoeken in een gemeenschappelijke vijand. Dan ligt onze identiteit in waar we tegen zijn. En dan kan het zomaar gebeuren, precies wat we hier voor onze ogen zien gebeuren. Dat als die gemeenschappelijke vijand wegvalt, de eigen identiteit onduidelijk is. Wie ben ik eigenlijk? Wie zijn we eigenlijk als gemeente? En daarom, we moeten onze identiteit niet zoeken in waar we tegen zijn, een gemeenschappelijke vijand, maar in waar we voor zijn. En als u zegt, geef daar eens wat voorbeelden van. Nou, als kerkelijke gemeente, we moeten niet tegen gezangen zijn, maar voor de psalmen. Niet tegen de volwassendoop, maar voor de kinderdoop. Niet tegen evangelische invloeden, maar voor de gereformeerde leer. Want als het er alleen maar om draait waar we tegen zijn, als dan zo'n gemeenschappelijke vijand om wat voor reden dan ook wegvalt, weten we niet wie we zijn. En daar komt dat tweede bij, dat we elkaar nooit moeten bestrijden. In het huwelijk niet, in het gezin niet, in de kerkenraad niet, in de gemeente niet, elkaar niet bestrijden. Wat hier wel voor onze ogen gebeurt. Heeft de Heer Jezus het niet zelf gezegd? Dat een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is niet zal bestaan. We moeten elkaar niet bestrijden, maar versterken. En daar komt nog bij, wat zou dat eigenlijk voor getuigenis zijn richting mensen die buiten zijn? Als er nou een zoeker is en hij komt een gemeente in. Misschien wel na lang wikken en wegen. Wat was de drempel hoog? En dan komt hij in die gemeente en het eerste wat hij merkt is van, hier zijn ze alleen maar elkaar aan het bestrijden. Wat een beschamend getuigenis is dat. Voor de dienst van de Heer. Met dat in het achterhoofd, gemeente, keren we terug naar het slagveld. Jefta is aan de winnende hand. De Efraïmieten slaan op de vlucht. Er is niet zoveel meer over van die praatjes van zo even. Toen ze daar bij Jefta voor de deur stonden, we zullen uw huis met u met vuur verbranden. En nu moeten ze vluchten. Probeer het maar voor u te zien. Hier ligt het land van Efraïm, hier loopt de Jordaan, hier is het land van Gilead, hier zijn ze aan het vechten. Efraïm is aan de verliezende hand. En wat doen die soldaten? Ze vluchten richting de Jordaan, om de Jordaan door te gaan naar de veiligheid, naar Efraïm, naar hun thuisland. En als ze dan al vluchtend aankomen bij de veren van de Jordaan. Het is trouwens wel goed om te bedenken, jongens en meisjes, dat je dan niet aan een veerpont moet denken die de Jordaan overging. De veren van de Jordaan, dat zijn de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. Die rivier was niet overal even diep. Op sommige plaatsen kon je, als je je mantel omhoog hield, zo door het water heen naar de overkant lopen. Nou, die doorwaadbare plaatsen, terug naar Efraïm, naar de veiligheid, die zijn allemaal in bezit genomen door soldaten van Jefta. En voordat ze de Jordaan over kunnen gaan, ja, wacht hen eerst een allesbeslissende test. En dat brengt ons, gemeente, bij onze derde gedachte. We zien ze voor onze ogen vluchten, al die soldaten van Efraïm, van het slagveld naar de Jordaan, op weg naar de veiligheid. En dan zien ze dat die veren van de Jordaan, die doorwaadbare plaatsen van de rivier, zijn ingenomen door de soldaten van Jefta. En het wordt ons heel beeldend verteld in Richteren 12. En loop in gedachten maar eens met zo'n soldaat uit Efraïm mee. Hij komt daar buiten adem bij de Jordaan aan. Hij kan de overkant haast zien, daar is de veiligheid. En ja, dan die soldaten van Jefta. Die het vragen, waar kom jij vandaan? Nou, de jongens en meisjes voelen ook wel aan dat ze natuurlijk niet gaan zeggen, ja, ik kom uit Efraïm. En dan met een gevechtsoutfit aan. Want ja, dan worden ze direct herkend als vijand. Dat hebben we ook net gelezen. Zijt gij een Efraïmiet, slot vers 5. Wanneer hij zei nee, dan natuurlijk zegt zo'n soldaat dat nee, ik kom niet uit Efraïm. Ik moet voor zaken naar de overkant of voor familiebezoek, wat hij er ook van maakte. En dan die allesbeslissende test in vers 6. Zo zeiden zij tot hem, zeg nu Shibboleth. Maar hij zei Shibboleth en kon het alzo niet recht spreken. Ja, wij kennen dat ook in ons land. Dat er verschillende dialecten zijn die in verschillende delen van het land gesproken worden. Ik denk aan de letter G. Ik ben een tijdje predikant geweest in Zeeland. Daar wordt een G door veel mensen, door veel Zeeuwen uitgesproken als een H. Dan hoor je direct als iemand die uit Zeeland komt. Maar als we eventjes naar het oosten gingen, zomaar 10, 15 kilometer, dan kwamen we in Brabant. En daar werd diezelfde G uitgesproken als een zachte G. En je hoorde het direct, we zijn nu in Brabant. Nou, zoiets. En dan in dat Hebreeuwse dialect. Er waren twee letters in het Hebreeuwse alfabet, de shin en de sin. En blijkbaar konden Efraïmieten die shin niet goed uitspreken. En zeiden ze sin, Shibboleth. En daarmee werden ze herkend als iemand uit Efraïm. Ja, en ik noemde het een allesbeslissende test, want dat betekende de dood van die soldaat. 42.000 soldaten worden daar bij de Jordaan gedood. Het was maar een heel klein verschil. Die letters zien er in de Hebreeuwse taal ook nog hetzelfde uit. Het lijkt een beetje op een W. Bij die ene staat boven de meest rechtse poot een puntje, bij die andere niet. Dat is het verschil, shin en sin. En ik dacht bij mezelf, doen wij dat ook niet vaak? Nou, natuurlijk niet dat we letterlijk iemand doden. Maar kunnen wij ook niet zo bezig zijn met allerlei kleine verschillen waarmee we de rechtzinnigheid van anderen willen testen? En als het dan net even iets anders gezegd wordt dan we vertrouwd mee zijn, dan wordt die ander rücksichtloos afgeschreven. Dat deugt niet, dat kan niet, dat is niet waar. Als het maar net even iets anders verwoord wordt in een ander geestelijk dialect dan wij zelf spreken, dan wordt die ander zonder pardon afgeschreven. Maar gemeente, er zit ook een diepe geestelijke les in wat we hier voor onze ogen zien gebeuren. En daar wil ik even iets langer bij stilstaan. En kijk in gedachten nog eens mee naar iemand uit Efraïm die vlucht naar de Jordaan en die aan de overkant de veiligheid ziet. En ik dacht bij mezelf, is dat ergens ook niet zo in ons aller leven? We zijn allemaal op weg naar de doodsjordaan. U kent die uitdrukking toch wel? De doodsjordaan. De grens van ons leven tussen leven en dood. Of denkt u daar nooit aan? Dat u hier op aarde niet altijd zult zijn. En natuurlijk, niemand zal dat hardop zeggen, want we weten allemaal dat we sterfelijke mensen zijn. Maar ondertussen, in uw leven en in de keuzes die je maakt, straalt dat toch niet iets uit van mijn huis zal eeuwig staan? Nou, we zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. We gaan allemaal naar de doodsjordaan toe. En gemeente, daar vindt een onderzoek plaats. Nee, dat is wel een ander onderzoek dan hier plaatsvindt. Dan gaat het niet meer over kleine verschillen. Bij de doodsjordaan komt het maar op één ding aan. Dat weet u toch wel? Waar komt het dan op aan? Als u moet sterven. Komt het dat aan? Komt het dan aan op het lidmaatschap van de juiste kerk? Of dat u de juiste standpunten had? Gemeente, dan komt het maar op één ding aan. Is jouw paspoort getekend door het bloed van de Heer Jezus Christus? Dat is het enige waar het bij de doodsjordaan op aankomt. Niet op al die shibboleths van ons. Of iemand het nou precies wel of niet zo verwoordt zoals wij het vertrouwd zijn. Is uw paspoort getekend door het bloed van de Heer Jezus Christus? En als dat niet het geval is, dan kunt u niet naar de overkant. Ja, u moet wel sterven. Maar u kunt niet de hemelstad ingaan. Dan komt u om. Ik moet denken aan de christenreis van John Bunyan. U kent dat boek denk ik wel. Dat is goed om te lezen en om te herlezen. de laatste bladzijde van dat boek. Dan gaat het over iemand. Ja, eigenlijk heeft iedereen in de christenreis een sprekende naam. Ook die man op de laatste bladzijde. Die heet onkunde. En onkunde wordt de doodsjordaan overgezet. U weet dat denk ik wel. Een christen die dacht in die doodsjordaan nog te zullen verdrinken. Wat was dat een strijd. Kom ik wel veilig aan de overkant? Of heb ik me na heel die weg die ik gegaan ben uiteindelijk toch vergist? Maar bij onkunde ging dat heel anders. Onkunde werd aan de overkant afgezet. Door een veerman met een even sprekende naam. IJdele hoop. En dat ging dus voor onkunde heel vlotjes. Hij stapte aan boord. Daarbij die veerman IJdele hoop. Een paar riemslagen en ze waren aan de overkant. En hij dacht zo de hemel in te kunnen gaan. Maar toen vond het onderzoek plaats. Toen moest hij zijn paspoort laten zien. En dat was niet getekend door het bloed van de Heer Jezus Christus. En het werd zijn ondergang. Hij kon de hemelstad niet ingaan. Hij kon hem als het ware zien liggen. Maar hij kon zo die doodsjordaan doorgaan. Maar zijn paspoort was niet getekend met het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar komt het op aan. Voor u, voor jou, voor mij. Nee, dan moeten we niet kijken. Ik besef dat dat een teerpunt is, maar ik moet het toch maken. Het is me in al die jaren meer dan eens opgevallen dat er soms allerlei conclusies verbonden worden door familieleden van de overledene over de wijze waarop iemand gestorven is. Hij ging zo rustig heen, in zijn slaap, met een glimlach. Maar denk eens aan onkunde. Dat ging ook heel makkelijk. Hij stapte aan boord van de veerboot IJdele hoop en zo heel makkelijk naar de overkant. Maar daar bleek dat het niet waar was. Gemeente, het staat of valt niet met iemand die makkelijk heen gaat. Christen ging ook niet makkelijk heen, dacht kopje onder te gaan in de doodsjordaan, totdat hij uiteindelijk grond onder de voeten vond in de beloften van de Heer Jezus Christus. En zo door de strijd heen, ook door die doodsjordaan, kwam hij aan de overkant. We moeten niet kijken hoe iemand heen gaat. Want kinderen van God kunnen heel onrustig sterven. Het is de Heere vrij om ook zijn kinderen al dan niet stervensgenade te geven, dat ze ruim heen kunnen gaan. Daar moeten wij niet op afgaan. Ik denk aan die koning die bij Samuel gebracht werd, de koning van de Amalekieten, koning Agag. Hij zei, voorwaar de bitterheid van de dood is van mij geweken. Ja, die man die kon zo sterven. Maar het was wel een geharnaste vijand van God en van zijn volk. Zo is hij gestorven en omgekomen. We moeten daar niet op afgaan, gemeente. Ook niet op hoe het op iemands begrafenis is. Ik weet het. Er zijn kinderen van de Heere, dan is het echt een kennelijk teken van de Heere dat als een koningskind begraven wordt, dat er zomaar ineens een heldere lichtstraal, een zonnestraal op dat open graf kan vallen. Maar daar staat of valt iemands eeuwige zaligheid niet mee. Als nou iemand in zijn leven nooit getuigenis gegeven heeft van het werk van de Heer Jezus in zijn leven, laten we dan niet op zulke dingen iemands eeuwige bestemming afleiden. Want het komt op dat ene aan, of we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Wat ligt er dan in deze geschiedenis een ontzettende waarschuwing? Want wat ligt er dicht bij elkaar, toch? Shibboleth of Sibboleth? Je moet echt een goed hoorder zijn, wil je het verschil op kunnen merken. Maar het was wel het verschil tussen leven en dood. En dat is nou niet anders met een naamchristen. Een naamchristen lijkt op een ware christen. Hij heeft zich de taal van het volk van God eigen gemaakt. Wij horen het verschil bijna niet. En toch is het niet echt. En misschien dat iemand zijn hele leven als kind van God doorgaat. Waar met achting naar gekeken wordt. En dat pas bij de doodsjordaan blijkt dat het niet waar is. Wel de vertrouwde klanken. Maar niet de taal van het volk van God. De Heer Jezus, gemeente, waarschuwt ons daar indringend voor. Als hij het heeft over mensen die dan bij de doodsjordaan zullen zeggen, maar we hebben in uw naam geprofeteerd. Ja, als we dat gehoord zouden hebben, zouden we er ook van opgekeken hebben, hoe vrijmoedig die konden spreken over de dingen van de Heer. We hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en dat kan zelfs aan de avondmaalstafel zijn. En toch is het niet echt. En dat zal hij dan zeggen. In wiens handen het oordeel gelegd is, de Heer Jezus Christus. Ik heb u nooit gekend. U kunt wel van alles in mijn naam gezegd hebben, maar ik heb u nooit gekend. Want mijn bloed staat niet in uw paspoort. Je leeft nog voor eigen rekening. Je bent nooit van koning veranderd. Nog steeds onderdaan van de boze. Nog steeds het paspoort van het rijk van de duisternis. Terwijl het zo echt leek. Ja, dan heeft deze geschiedenis iets heel indringends. Het verschil tussen schijn en zijn. En ik weet het, dat kan ons beklemmen. En dan gaat het vaak dat mensen die alle reden hebben om zich zorgen te maken, die denken, ik zit wel aan de goede kant. En juist degene in wier leven God begonnen is te werken, die kunnen zich ook vanmiddag, juist op dit punt in de preek, zorgen maken. Maar hoe is het dan bij mij van binnen in mijn leven? Is het wel echt? Ja, hoe kun je dat herkennen? Het verschil tussen schijn en zijn, tussen een naamchristen en een echte christen. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Een naamchristen is rijk in zichzelf, maar is nog nooit arm voor God geworden. Een naamchristen spreekt wel over vergeving, maar is nog nooit door schuldbesef getroffen en verslagen. Een naamchristen meent dat hij behouden is, maar is nog nooit met alles van zichzelf verloren gegaan. Voelt u zich aangesproken? Nou, ik ga niet graag op uw tenen staan, begrijp me niet verkeerd. Maar wees eens eerlijk, wat is nu erger? Of nu in de preek te moeten zeggen, nou wordt me iets afgenomen en dat wil ik eigenlijk helemaal niet kwijt. Of gewoon toch maar doorgaan, net als die Efraïmiet, en het aan laten komen op de doodsjordaan. En als het dan niet echt blijkt te zijn, dan bent u toch alles kwijt. Als u vanmiddag moet zeggen, is het dan schijn in mijn leven? Dan is het nog genadetijd. U bent nog niet bij de doodsjordaan gekomen. Christus breidt ook vanmiddag zijn armen uit. En in die uitgebreide armen zijn ook de tekenen in zijn handen te zien. Het bloed dat hij gestort heeft. Dat van alle zonden reinigt. Zou je dan vandaag niet op de knieën gaan? Heer, ik heb altijd gemeend dat het echt was. En het is niet weg. Wees mij zondaar genadig. Hij zal zich over u, over jou ontfermen. En tegelijkertijd zit er ook een diepe troost in dit gedeelte. Toen ik deze preek in Putten hield, was er een actie van de burgerlijke gemeente bezig om het Putters dialect onder de aandacht te brengen. En het stond met grote borden in de dorpstraat Puttens praten. Ja, ik kan dat hier zeggen en u hoort daar niks in. Maar toen ik dat in Putten vanaf de preekstoel zei, zag ik iedereen die in Putten geboren was direct opkijken. Hij komt niet uit Putten. Want dat zeg je toch net anders. Om dat dialect te kunnen spreken moet je in Putten geboren zijn. En ik ben dat niet. Dus ik val uiteindelijk dan door de mand als ik probeer dat dialect te spreken. Het kan nog zo echt lijken, maar iedereen die er geboren is, die hoort het toch. Het is aangeleerd. En daar zit een diepe troost in, want allen die wederom geboren zijn, denk ik even aan Psalm 87, in Sion geboren. Ja, wat kunnen ze erover inzitten? U misschien ook wel. Hoe moet dat nu straks bij de doodsjordaan? En als ik dan mijn paspoort moet laten zien, is dat dan wel getekend door het bloed van de Heer Jezus? Of zal ik dan alsnog door de mand vallen? Weet u wat u alleen maar hoeft te doen bij de doodsjordaan? Te spreken. En dan zal uw spraak u openbaar maken. Want allen die in Sion geboren zijn, spreken het dialect van Sion. En als ze dan bij de doodsjordaan zullen spreken, Heer, misschien dat ze niet heel veel meer kunnen zeggen dan dat, dan zal hun spraak hen openbaar maken. Als u schuilt achter de Heer Jezus Christus, hoeft u niet een heleboel in te studeren wat u dan moet zeggen. Maar dan zal met wat u zegt het te horen zijn. Dit is een Sioniet. En zult u de doodsjordaan over mogen gaan. De eeuwige stad binnengaan. Veilig oversteken naar Emmanuels land. Gemeente, één ding nog. Dat laatste vers. Ja, daar loopt het dan wel op uit. Gideon die sterft. Hij richtte Israël 6 jaren. En Jefta de Gileadiet stierf. En werd begraven in de steden van Gilead. Ja, als we nou de balans op moeten maken van het richterschap van Jefta. En wat blijft er dan over? Nou, het is nu aan het begin van het nieuwe jaar, maar aan het eind van vorig jaar gebeurde dat heel veel, hè, dat de balans werd opgemaakt. Van ontwikkelingen in deze wereld, van personen die in de afgelopen jaren een belangrijke rol hadden gespeeld. Wat is nou de balans? Ja, dat is nu ook de vraag. Wat is nu de balans van het richterschap van Jefta? Hoe moeten we daar nu op terugkijken? Misschien dat u kort geleden ook voor die vraag stond. Toen misschien wel uw vader of uw moeder overlijdt. En de anderen naar u keken om nog iets te zeggen over hem of over haar. Ja, wat blijft er dan over? En dan lijkt vers 7 wel een wat neutraal vers te zijn, toch? Daar kun je niet zoveel uit afleiden. Nou, dat lijkt maar zo. We moeten in vers 7 letten op wat er niet staat. Nou, wat staat er dan niet? Moet u maar eens luisteren. Richteren 3 vers 11. En dan noem ik 3 teksten en dan komen we steeds dichter bij Richteren 12. Richteren 3 vers 11. Toen was het land 40 jaar stil en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. De balans van het richterschap van Otniel. Een paar versen verderop, Richteren 3 vers 30. Alzo werd Moab te 10 dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. En het land was stil 80 jaren. Misschien dat u het al merkt. Anders nog eentje. Richteren 5 vers 31. Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere, die hem daarentegen lief hebben moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. En het land was stil 40 jaar. Richteren 8 vers 28. Het laatste voorbeeld, Gideon. Zijn naam viel eerder deze preek al. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht van de kinderen van Israël en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil, 40 jaar in de dagen van Gideon. Hoort u het, dat refrein, het land was stil, het land was stil, het land was stil, het land was stil en dat wordt bij Jefta niet gezegd. Waarom niet? Dat komt door het bloed dat aan zijn handen kleeft. 42.000 Efraïmieten zijn gedood bij de veren van de Jordaan. Dat was niet het bloed van de vijanden, dat was het bloed van Efraïmieten, van een van de stammen van Israël. Dat bloed kleeft aan zijn handen, dan kun je toch niet zeggen dat het land stil was. Wat zal dat lang nageëchoed hebben? 42.000 dode soldaten. Niet van de Ammonieten, niet van de Midianieten, maar van de Efraïmieten. En daarin kunnen we zien dat Jefta niet de beloofde verlosser was. Elke richter, elke koning had de roeping om te lijken op de komende verlosser. En ook Jefta liet het zien, ik ben het niet. Daarvoor was toch zijn ego te groot. Daarvoor had hij toch te veel bloed aan zijn handen. Jefta is slechts een flauwe voorafschaduwing van Jezus. Laten we ze aan het eind van de preek eens naast elkaar zien. Jefta en Jezus. Wat een verschil toch. Jefta had het bloed van zijn volk aan zijn handen kleven om zichzelf te redden. En Jezus had zijn eigen bloed aan zijn handen om zijn volk te redden. Inderdaad, Jefta was maar een hele kleine, flauwe voorafschaduwing van hem die komen zou, de Heer Jezus Christus, die zijn bloed gestort heeft voor vijanden. Zo staat hij vanmiddag voor ons, ook weer op deze eerste zondag van 2026. En kijk dan eens naar zijn handen, ze zijn doorboord. Daar kleeft bloed aan, maar het is zijn eigen bloed. Hij vergoot zijn bloed voor vijanden. Om ze tot vrienden te maken. Weet u wanneer uw hart stil is? Niet als u als een Jefta voor uzelf vecht. Niet als je als een Jefta probeert jezelf te verlossen. Weet u wanneer uw hart stil is? Als u schuilt bij deze gezegende zaligmaker, die zijn bloed gestort heeft voor zijn volk. Dan is uw hart stil als u wegschuilt bij hem. Ja, dan is uw leven een reis door de woestijn heen. Maar als u dan uiteindelijk, vroeg of laat, misschien dit jaar wel, maar als u dan uiteindelijk bij de doodsjordaan aankomt, weet u wat er dan overblijft? Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. De handtekening van Jezus in bloed in het paspoort. En die belijdenis uitgesproken in het dialect van Sion. En dan is de overtocht naar de overkant open. Komt in, gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk. Om vanuit de tijd, door de doodsjordaan, op kosten van hem, de stad binnen te gaan. Waar de vijanden niet binnen kunnen komen. En waar u eeuwig zult zingen van zijn goede tieren heen. Die daar heimwee naar hebben, die zullen thuiskomen. Amen. Wij gaan met elkaar zingen, gemeente. We doen dat in antwoord op de verkondiging uit Psalm 72, het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genaap. Psalm 72, vers 7, in antwoord op de verkondiging. Gemeente, wij zullen danken en bidden. Heren, we komen opnieuw voor uw aangezicht nu aan het einde van deze dienst. Het past ons om uw grote naam te danken voor het woord dat u ons toebetrouwd hebt. Als we dat woord van u niet hadden, dan zouden we als blinden aan de wand tasten als het gaat over de vraag wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Maar in een wereld waarin het steeds donkerder wordt, mochten we ook vanmiddag onze plek innemen bij de kandelaar van uw woord. En we bidden, Heere, maak het licht in ons leven. En geef dat we ons niet terug zullen trekken in het duister, die natuurlijke reactie van ons. De duisternis liever dan het licht. wil dat doen door uw Heilige Geest. Maar wil met die Heilige Geest ook dicht bij u houden. Want in uw licht zien we het licht. We bidden of u met ons wil zijn als we van hier gaan. Geleid ons op weg naar huis. Wees in het verdere van deze week nabij. Als de scholen weer beginnen. Als ook het gemeentelijke leven. De catechisaties. Alle dingen die zo even nog afgekondigd zijn. Weer gaan draaien. Gebied uw zegen erover. Sterk allen die daarin een taak hebben. Is de mannen van de kerk, van de kerkenraad nabij. Ook in deze vakante periode. Geef ze moed en krachten. En dat ze daarin ervaren mogen dat u die roept. Ook getrouw bent die het ook doen zal. Zie zo op dit deel van uw wijngaard neer. In uw gunst en ontferming. En zegen ons in alles om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente onze slotpsalm zingen. Psalm 36 vers 3. Bij u Heer is de levensbron. Psalm 36 vers 3 als slotpsalm. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.